Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. Ik vind namelijk dat onze verhalen ongestoord en ongehinderd gehoord mogen worden. En ook in dit seizoen ga ik verder om dit doel te realiseren. Nou, het is me niet gelukt om het nieuwe seizoen op 1 september te starten, maar het is nog steeds september, dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen en vooral om nieuwe mensen te ontmoeten en hun verhalen te horen. Ook zou ik het voor dit seizoen leuk vinden als we op verschillende manieren ervaringen kunnen delen van jongeren, hulpverleners, ouders die te maken hebben gehad met de jeugd- en pleegzorg. Ik denk dat ik in de tweede aflevering met Mark dat we het hadden gehad over dat er zoveel, ja, ook wel grappige dingen gebeuren op groepen. Waar je echt gewoon een show van zou kunnen maken. Maar de dingen die je zou willen delen, die je zou willen insturen, hoeven niet alleen grappig te zijn. Ze kunnen ook verdrietig zijn, of luchtig, of heel ernstig, of wat jij eigenlijk ook maar zou willen. Maar ik denk dat naast de podcastafleveringen het ook wel leuk zou zijn als we in de voorstukjes, dus als ik praat voor de afleveringen, we ook wat meer de schijnwerpers kunnen richten op jullie, de mensen die luisteren. En zo zou je ook anoniem een ervaring kunnen delen. Dus als je iets weet wat je zou willen insturen, dat ze je zou willen delen, geef aan of je het anoniem of niet wilt. En je kan dit doen naar jeugdzorgen op Instagram. Dus stuur mij daar een persoonlijk berichtje op. Of mail natuurlijk naar jeugdzorgendepodcast@gmail.com. Je kan ook altijd een reactie achterlaten hier op deze aflevering in Spotify of Apple Podcasts of waar je ook luistert. Ik ben in ieder geval al enorm benieuwd naar wat jullie allemaal te zeggen hebben, wat jullie allemaal willen delen. En dank je wel dat je luistert. Vandaag starten we het tweede seizoen met het verhaal van Sharita. We hebben deze aflevering bij haar thuis opgenomen en het was een erg fijne afspraak. Ja, Sharita is een ontzettend lieve, veerkrachtige en dappere vrouw. En dat zullen jullie zo ook horen. Oef, mijn stem wordt trouwens ook weer een beetje hees. Dat was ook in de aflevering die jullie zo zullen horen. Voordat we beginnen aan de aflevering van Sharita, wil ik eerst ook met jullie delen dat Sharita's moeder in tijd tussen de opname en nu het online brengen van deze aflevering is overleden. En Sharita heeft daar nog wat over te zeggen. Dus ze heeft mij een spraakbericht gestuurd. En dat heb ik dus voor de aflevering geplakt. Dus eerst de spraakmemo en dan de aflevering. En ja, laten we gewoon maar beginnen.
Lieve Gina, bedankt dat ik dit nog even toe kan voegen. Tijdens de opname van een podcast ben je bij mij geweest en hebben het gewoon goed met elkaar gesproken. En je zei dit gemaakt dat het even duurde, hè, voordat je het online ging posten. Helemaal prima en dat vond ik ook goed. Dus voordat die podcast online komt, is helaas mijn moeder overleden. En ondanks alles wat er is gebeurd, heb ik daar echt wel enorm verdriet van. Meer dan wat ik had verwacht. Toch de dingen die we met elkaar hebben gedeeld, de leuke momenten. Natuurlijk moet ik ook denken aan de minder leuke momenten. Maar ook dat ik het wel jammer vind dat het niet zo is geweest zoals het eigenlijk had moeten zijn. En ik heb niet van wat als of had ik maar. Ik denk als er nog 10 jaar mee was gaan, dan was dat denk ik hetzelfde, op dezelfde manier verlopen. Maar het is gewoon jammer dat er niet meer in zat tussen ons. En dat wilde ik graag nog even toevoegen. Dankjewel.
Welkom Sharita. Dankjewel dat ik naar je huis mag komen. En dat we hier zitten in deze hele gezellige huiskamer. Welkom. Leuk dat je je verhaal wilt doen op jeugdzorgen.
Nou, dankjewel. Dankjewel dat ik jou hier mag ontvangen. En dat ik jou een stukje van mijn leven nu mag laten zien. Yeah. En dat ik jou ook mag vertellen over het leven wat ik vroeger had.
Ja, ja, ik ben heel benieuwd. Want ik kwam jou tegen onder de commentsectie van een bericht op Niet Zo Jeugdzorg, denk
ja,
ik.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Ja. Ja. Want ja, sinds wanneer ben je dat account gaan volgen en je eigenlijk weer gaan verdiepen in de jeugdzorg?
Jeetje, volgens mij kwam ik het ergens op tegen. En het ging over uithuisplaatsingen mm-hmm. en over wat voor een trauma's dat bij kinderen. Yeah. Ja, hè, dat het gewoon heel traumatisch is voor kinderen, zeker. En nou ja, ik ben nu 40 en ik ben 34 jaar geleden uit huis geplaatst. En dat heeft 3 jaar, ben ik in de pleeggezin mm-hmm. heb ik gezeten. En ja, en ik ben 40 en ik merk gewoon dat het af en toe nog wel bij mij terugkomt, ja. Yeah. Dus als ik zulke filmpjes zie, kan dat mij nog wel triggeren, ja.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik begrijpen. En daarom vind ik het ook zo interessant om te horen wat voor impact dat blijft hebben, zo'n gebeurtenis, en hoe dat ook steeds weer terugkomt. Maar eerst, wie ben jij en wat vind je leuk om te doen?
Hey, kijk, nou, ik ben Sherita, mijn getrouwde naam is Wondergem. Ik werk als doktersassistente al echt al heel lang.
Nice.
Ik heb 2 dochters van 6 en 7.
Mm-hmm.
Wat ik leuk vind om te doen, jeetje. Als ik de tijd voor heb, vind ik gewoon heerlijk om ditjes te doen.
Even rust.
Even rust, ja. Ja.
Dat kan ik begrijpen. Ja, ja, want dokterassistenten, wat doe je dan allemaal en wat heb je allemaal gedaan om daar te komen?
Even kijken, ja, dat is ook wel. Jeetje. Dokters, wat ik allemaal doe. Nou, ik hou altijd spreekuur, zeg maar. Dan doe ik kleine dingetjes, vatten aan het stippen, uitstrijkjes.
Mm-hmm.
Injecties geven. Maar als je een telefoon zet, reageer je ook echt, hè, op iemands klachten.
Yeah.
De taken van een arts, dus ook administratieve taken, brieven opvragen, yeah. uitslagen verwerken. Hoe ik daar ben gekomen. Ja, best wel een lange weg. Ik heb eigenlijk van alles en nog wat gedaan in mijn leven. Ik heb ook nog een juridische opleiding gedaan. Ik ben een softie. Ik kan ook wel heel hard zijn, hoor. Maar mm-hmm. Op een incassobureau werken, op gemeentelijke belastingen innen, dat nice. Was toch niet bij mij. Ik heb nog een tijdje lang bij een bouwmarkt gewerkt. Mm-hmm. In Amsterdam Zuidoost. Ook wel heel leuk, hoor.
Yeah.
Maar goed, ik denk de zorg, mensen helpen.
Yeah.
Dat zit toch wel een beetje in me, ja.
Ja. Ja, lijkt me ook heel divers inderdaad. En je helpt mensen op allerlei verschillende manieren.
Ja.
Lijkt me ook wel veel, denk ik, om te doen. Om dat allemaal zo te balanceren. Of valt dat mee?
Ja, ik denk dat het denk ik voor elke werkende moeder, vrouw is. Om de balans goed te houden. Ik heb ook trouwens nog mijn eigen massagepraktijk.
Ja,
ja, die zijn ik niet vergeten.
Nee.
Vorig jaar ben ik die gestart.
Mm-hmm.
En dat vind ik vind het gewoon heel mooi om te zien, om even terug te komen op mijn eigen massagepraktijk, wat aanraking met mensen kan doen. Gewoon, als mensen gestrest zijn, veel in hun hoofd zitten, moeilijk dingen kunnen loslaten met bepaalde handgrepen, technieken,
mm-hmm.
ademhaling. Hoe mensen kunnen loslaten. Dat vind ik wel heel mooi om te zien. Ben ik ook heel trots op dat ik dat nu heb. Dus ik ben ook 1 dag minder gaan werken als doktersassistent, wat meer te richten op mijn eigen mm-hmm. praktijk. En dat gaat hartstikke goed. Ja. Ja,
ja. Ja, ik zag al een beetje online. Echt ontzettend mooi wat je doet. Het lijkt een beetje op acupunctuur. Of daar kan je het mee vergelijken met
de triggerpoint, bedoel je?
Ja.
Ik doe ook triggerpoint, dat zijn inderdaad de punten, spierpunten in je spieren.
Mm-hmm.
Maar waar ik vooral op richt is echt klachtgericht. Hè? Dus echt stijve nekken, onderrug.
Mm-hmm.
Doe ik sportmassage, ben ook een sportmasseur. Wat ik ook wel, de haptische massage. Dus, en dat is echt wel uit je hoofd, in je lichaam, voelen. Mm-hmm. Voel waar de spanning zit. En hele lichte strijkingen zijn dat. En dat mm-hmm. Vind ik wel een hele mooie massage. Heeft mij ook echt geholpen.
Ja.
Ja.
Want merk je ook dat een bepaald type mensen komt voor die massages?
Meestal combineer ik het. Een stukje klachtgericht en een stukje ontspanning haptisch. Want mensen hebben al vaak wel klachten, nek, rug. Je kent het wel. Maar ik wil het ook een stukje ontspanning geven. Hey, ga voelen. Neem wat meer tijd voor jezelf. Ja. Ga wat meer uit je hoofd. En tuurlijk, iedereen zit in zijn hoofd. Hè. Moet dit nog doen, dat nog doen. Ja. We leven in een maatschappij natuurlijk waar allemaal gehaast. En we moeten zoveel.
Ja.
Maar misschien moeten we eens gaan denken van, ik moet niks, ik mag.
Mooi.
Ja, we moeten niks. Ja. Ja.
En heb jij dan ook een soort van spirituele kant of zicht op de wereld? Want die massages houdt eigenlijk in dat je soort van, niet echt per se genezen, maar dat je zoveel kan brengen door het lichaam en het geest te koppelen.
Zeker,
zeg maar.
Absoluut. Daar ben ik echt wel een voorstander van. Ik denk als jij altijd doemscenario's blijft denken, dat je brein er op een gegeven moment aan wendt. Dat je alleen maar negatief denkt. Dat denk ik. Kijk, naar hem met zo'n rugzak die ik heb. Tuurlijk heb ik ook wel eens echt wel gedacht van, jeetje, komt het nog goed? En waarom moet ik? En waarom ik altijd?
Yeah.
Maar toch blijf ik altijd doorgaan. En probeer het beste ervan te maken. Ja. Vooral voor mijn twee dochters. Mm-hmm. Ja.
Wow. Ja. Yeah. En wat vind je leuk om met de kinderen samen te doen?
Oh, ja, zoveel eigenlijk. wat ik leuk vind, ik wil naar de dierentuin gaan met ze. Mm-hmm. Of gewoon samen even op bed chillen. Dat vinden ze ook heel leuk. En dan komen ze bij me knuffelen. Mm-hmm. En ze vinden het ook heerlijk om met mij even onder de douche te staan. En dus dat vinden ze altijd wel heel erg leuk. Van speeltuin naar speeltuin. We wonen in een nieuwbouwwijk. Heb je heel veel speeltuin.
Ja,
speeltuinhoppen noemen we dat dan.
Ja.
Van speeltuin naar speeltuin. Dus dat vinden ze heel erg leuk. We zijn laatst op vakantie geweest. Samen in het zwembad. Gewoon gek doen. Het is mijn wereld. Het is mijn wereld, ja.
Nice. En dus naast massage, dokterassistent, kinderen, vrouw zijn, hou je dus ook van dutjes doen om even de rust te vinden. Ja, ontzettend veel, vind ik het. Dus eigenlijk ook wel een klein beetje mijn droomtoekomst eigenlijk, als je het zo zegt.
Je droomtoekomst.
Ja.
Vertel.
Als ik later groot ben, ook bijna zeggen.
Je bent al groot, ja.
Als ik later wat meer in dat werkende volwassen leven kom, zou ik inderdaad graag kinderen willen en een baan. Maar ook echt iets dat mijn voet, zeg maar, mijn persoonlijke passie is. En daar tijd voor kunnen hebben. En gewoon leven eigenlijk.
Ja, het gewoon leven.
Ja,
ja, leven.
Ja.
Dat is niet overleven, maar leven.
Leven, inderdaad.
Ja.
En die rust vinden en plezier hebben in vriendschappen, in met je kinderen zijn en in leuke dingen doen. Dat soort dingen. Ja.
Ik denk ook, vooral mensen met zo veel eigenlijk trauma's, rugzakken, dat we vaak bezig zijn in ons hoofd met wat als. Omdat we natuurlijk op het ergste voorbereid willen zijn. En daardoor vergeten we te genieten.
Mm-hmm.
Te genieten van een mooie wandeling. Of te genieten van een mooie zonsondergang. Of van een blij kind die met jou even gaat fietsen. Dat zijn vaak de kleine dingen. Heb ik ook moeten leren.
Mm-hmm. Ja, zeker.
Als ik met mijn kind ging fietsen, was ik al bezig met wat als er valt. Wat als een ongeluk. Wat als. En daardoor vergeet je te leven.
Ja, echt in dat moment te zijn.
Echt in het moment. In het nu. In het heden en het nu. En dat ben ik nog steeds aan het leren. Ja.
Ja. Dan denk ik dat we in kunnen gaan op jouw jeugdzorgervaringen.
Ja.
Want hoe is de jeugdzorg bij jou in het leven gekomen?
Even nadenken. Ik was 6 en mijn moeder die was psychotisch, depressief. Ze was toen ook al een zoon verloren.
Oh,
dus misschien dat het haar tot extra heeft aangezet. Ik weet het niet. Ik heb toen even kort bij verschillende mensen gewoond. Hoor. Volgens mij ook nog heel kort even bij mijn tante. Daarna kort bij mijn zus. Mm-hmm. En toen ik bij mijn zus ging wonen. Die was een stuk ouder dan ik. 12 jaar ouder.
Toen
zij was 18. Ja. Ze had toen een huisje en ze woonde samen met haar vriend. En toen is jeugdzorg eigenlijk om de hoek gaan komen kijken van ja, dit gaat niet. Of ze vinden misschien mijn zus niet geschikt als ouder. En toen is ze besloten mij in het huis te plaatsen.
Jeetje.
Ja.
Ja. Ja. Kan je daar nog iets van herinneren?
Ik kan me daar zeker nog wat van herinneren. Want ik ging al een paar keer kennis maken bij dat pleeggezin. En mijn zus ging dan mee. En ik dacht alleen maar, ik wil hier niet zijn. Ik wil naar mijn moeder. Ik wil naar huis. En ik wil hier gewoon niet zijn. En ik weet nog dat mijn voogd mij op kwam halen. Met de spullen die ik had. En dat ik op de achterbank zat. Door de achteruit heen te kijken. En ik weet nog dat een vriend van mijn zus. Die had zijn arm zo om haar heen. En dat ik zo nog zwaaide. Gewoon. Dus ja, dat moment weet ik nog. En ik het was, het maakt nog steeds, zeg maar, indruk op mij.
Ja.
Ja.
Ja. Kan ik heel goed begrijpen, inderdaad. En kan je ook nog herinneren van het moment dat dat gesprek kwam? Dat je zus zei van, je moet naar een pleeggezin, je mag hier niet meer blijven?
Nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Nee. Ik weet dat mijn moeder toen in een gesloten instelling zat. Voor psychiatrische patiënten, dat weet ik wel. Maar echt hoe dat allemaal is gegaan, dat weet ik niet. Nee.
Ja. Oké, en je zit dus in die auto en dan rij je naar het pleeggezin waar je al van tevoren had aangegeven van dit wordt het niet. Wat maakte trouwens dat jij dacht van nee, dit wil ik niet zijn?
Ik weet het niet. Ik dacht alleen maar, ik wil bij mijn moeder zijn. Hè? Wat ik al eerder al zei, kinderen zijn zo loyaal. Het maakt niet uit of je moeder psychotisch is en op bed ligt en niks doet. Je wilt gewoon bij je moeder zijn.
Ja.
En misschien toch de sfeer, wat ik al aanvoelde, de vibe, dat gewoon niet oké was daar.
Ja. Ja. Kinderen voelen dat heel goed aan. Ja,
kinderen zijn heel zuiver, absoluut. Ja. Ja.
Zeker. Dus... Hoe was het toen je daar aankwam?
Wennen. Ik had wel een eigen kamertje. En volgens mij had ze nog een pyjama gekocht omdat ik geen pyjama had. En dat vond ik op zich wel aardig van haar. Maar ik merkte wel, hun jongste zoon, die was heel klemerig. Die zat echt constant zat hij op mijn huid waar ik was. En ik dacht alleen maar laat me. Ja. Hij wilde ook constant naast me zitten. En als ik even al op een stoel ging zitten en dan werd mijn pleegmoeder al helemaal boos. Je moet naast hem zitten. En ik dacht alleen maar, ik wil dit niet.
Naar. Dus ze hadden een zoon?
Twee zonen van hunzelf. Ja.
Van hunzelf, ja.
Ja.
Oké. Raar ook dat ze zo dweemt.
Ja, absoluut.
Voor iets dat niet per se hoefde.
Ja, ze wilden het wel. En gelijk al vanaf de eerste week. Dus niet de ruimte geven. Hè. Kijk, nu geven een kind de ruimte als hij even nukkig is of moe is van school. Maar daar moest ik echt wel gelijk echt aan alle regels voldoen. En
Ja, dat herken ik ook inderdaad.
Ja?
Want een van de, niet de vroegste herinnering. Maar een van de eerdere herinneringen in mijn pleeggezin was ook zo'n situatie waarin er heel duidelijk werd gezegd, maar ook... niet expliciet gezegd, maar ook impliciet gezegd, zeg maar, van dit is de manier waarop we hier dingen doen.
Juist.
En dit is wat we van jou verwachten.
Ja.
En daarin was niet ruimte om gewoon vrij te zijn wie ik was, met al mijn emoties, maar nee.
Nee, precies, juist dat, ja. Ja, en wij moesten dan u zeggen, hè. En haar kinderen, die spraken, mochten hun gewoon bij de voornaam...
Oh.
Ja, dus die onderscheid, er is zoveel onderscheid daar geweest. Ja.
En je zei, we waren daar andere pleegkinderen?
Later wel, ja. Ik was het eerste pleegkind.
Ah,
ja.
Oké.
Ja.
Een rare situatie vind ik dat. Ja.
Ja,
oké. Dus het was heel dwingend?
Het was heel dwingend en akelig. Het was gewoon zo akelig. Het is gewoon echt naar... Ze hebben me vernederd. Ze hebben spullen van me kapot gemaakt die ik van mijn moeder had gekregen. Of van mijn broer. Want in het begin mocht ik heel lang mijn moeder niet zien.
En toen was er een soort regeling dat ik om de 2 weken een uurtje mijn moeder mocht zien op dinsdag. Mm-hmm. En dan mocht ik altijd een kleinigheidje kopen. En dus in het begin hebben ze, als ik dan iets van mijn moeder kreeg, dan werd het weggegooid of echt van mijn ogen kapot gemaakt. Mm. Haar kinderen liepen er piekfijn bij, zeg maar. Nike en Max. En wij liepen echt met kapotte schoenen en gaten. We kregen ook eigenlijk nooit nieuwe kleren, hoor. We kregen altijd de afdankertjes van de buurt. Of dat soort dingen. Als ik bijvoorbeeld ging huilen, omdat ik mijn moeder zo erg miste, gingen ze met z'n allen zingen, huilen is voor jou te laat. Dat is nog een liedje van Corrie Koning. Oh. Dan denk ik, wee voor jouw tijd.
Yeah.
Maar dan gingen ze dat met z'n allen zingen aan de eettafel. En zo vernederend was dat. Ja.
En je totaal niet serieus nemen in jouw verdriet?
Nee, absoluut niet. Nee, je werd echt uitgelacht. Zat je nou weer om je moeder te janken? Mm. Echt zo. Mm-hmm. En als je nog vroeg om een extra boterham, nou, dan kreeg je straf, hoor. En je kreeg een bordje eten en daarmee mocht je het doen. Je hoefde niet meer te vragen. Als je hem meer vroeg, dan kon je van de dag op je kamer eten. Yeah. Ik heb wel eens gehad dat mijn vork tegen mijn voortand aantikte.
Mm-hmm.
Dus als het nog 1 keer gebeurt, dan ga je de hele week boven eten. En ik zat met zoveel spanning te eten toen, dat het toch gebeurde.
Yeah.
Nou ja, ik heb de hele week boven moeten eten, alleen op mijn kamer.
Ja.
Yeah. Ja.
Die straffen die je... Dat je denkt van dit is zo disproportioneel op wat er gebeurt.
Ik weet nog dat ik een keer ruzie had met mijn pleegbroertje. En ik zei het tegen haar. En op het moment was hij haar fiets uit de schuur aan het tillen.
Mm-hmm.
En toen was dat kapje van dat achterlampje was eraf tikte er tegenaan. Nou ja, dan was ze zo boos op mij. Dus ze zegt, dit gaat van je zakgeld af.
Mm.
Dus 5 gulden moest ik dan... inleveren. Ja.
Ja. Het is best veel.
Het is best veel, ja.
Ja, zeker als je bent.
Absoluut. Dus, nou ja, ik zoveel dingen, wat daar gewoon gebeurd is. Moet ik ook vertellen over het?
Ja, nee. Ja. Als jij
misschien wel. Ja. Wilt. Nou ja, weet je, in dat pleegzin heeft ook seksueel misbruik plaatsgevonden 3 jaar lang. Elke zondag. Dus op het moment dat ik gedoucht werd door mijn pleegvader, gebeurde dat. En als kind voel je al dat het niet oké is als iemand aan je private part zit. Maar ja, een kind kan dat gewoon niet uitspreken, niet duidelijk maken. Die kan er geen emotie, of tenminste, kan geen woorden aan een emotie vastmaken. Dus dat was wel, vond ik wel, later besef je pas, dit was niet oké. En ik was ook ook pas 25 toen ik daarmee naar buiten kwam, omdat ik toen pas mij veilig voelde bij mijn eerste man. Dat ik toen dat pas durfde te vertellen. Dat heeft wel echt wel impact op mij, nog steeds.
Yeah.
Want mijn dochters zijn nu, hebben nu die leeftijd.
Yeah.
Ja, dan zet ik ze ook wel eens onder de douche en dan kijk ik gewoon naar ze. En denk ik, jeetje, hoe kan iemand aan zo'n kind zitten?
Mm-hmm. En ook hoe jong zijn ze en hoe kwetsbaar.
Vooral hoe kwetsbaar.
En ook raar, want zo zag je jezelf niet. Of in ieder geval, als ik naar mijn situatie kijk van gewoon huiselijk geweld meer. Je merkt niet op dat moment hoe jong je bent eigenlijk, omdat jezelf zit in een soort van overlevingsfase. Dus je hebt ook het idee dat je wel alles kan en alles aan kan. Dus het is ook heel, lijkt me, raar om te realiseren als je naar je kinderen kijkt van wauw, dit was ik gewoon.
Juist,
en,
ja.
Ja, zo raar om dat dan te beseffen en te realiseren en daar dan ook weer die pijn te voelen.
Precies, en dan niet je eigen trauma's dan te projecteren op je... op je kind, hè? Dus om te zeggen, je bent al 6, je kan prima zelf douchen, want terwijl ze het soms ook wel even lekker vinden om hun rugje gewassen te worden, hè? Dus dat is echt zo'n leerproces om niet je eigen trauma's te projecteren op je kind. En daar ben ik nog steeds mee bezig.
Ja, dat lijkt me ook heel lastig. Hoe? Want je zei dat je er inderdaad geen woorden aan kon geven. Mm-hmm. En dat je het niet echt kon vertellen aan iemand. Dat pas op je 25ste hebt gedaan.
Ja.
Was dat echt de eerste keer dat je vertelde, dit is er met mij gebeurd?
Ja. Ik zag van mijn pleegvader een of andere YouTube-filmpje. En ik moest huilen en ik moest overgeven. Oh. En mijn toenmalige man zei, wat is er, wat is er? Mm-hmm. Ik zei, ik kan het niet vertellen, ik kan het niet vertellen. En toen zei hij, zeg het maar. Ik ben er voor je, ik zeg het maar. En toen zei ik van ja. En toen kwam alles eruit. En het was een hel. Het was echt een hel, want zij beschuldigde me gelijk van... kijk, want het was een ander pleegkind ook overkomen. Maar die is er eerder mee naar buiten gekomen dan ik. Mm-hmm. Ze hebben haar bedreigd. Ze hebben gezegd dat ze gek is.
Oh.
Dus het moment eigenlijk dat zij mee naar buiten kwam, was ik. Hoe oud was ik toen? Nou, ik weet het niet meer. Misschien 16, 17.
Mm-hmm.
Durfde ik het niet te zeggen, ja, je hebt gelijk. Weet je, wat heb je mij ook gedaan? Omdat... Ja, mijn moeder was altijd, zeg maar niks, ik wil geen problemen, zeg maar niks. Dus
mijn biologische
moeder. Dus ik wist dat zij niet achter me zou staan. Dus pas toen ik echt mij veilig voelde, hè, bij mijn eerste man, toen durfde ik... Die was er voor mij.
Ja.
Die was er gewoon voor mij. Dus toen pas durfde ik het te zeggen. Ja. En toen kreeg ik ook wel het verwijt dat ik zat te liegen, dat ik knettergek was... En een van hun zonen werkt bij de politie. Dus die kwam gelijk van, ja, ik werk bij de politie. En ik zie heel vaak dat mensen liegen en dit soort dingen. God. Ja, echt, hè?
Mm-hmm.
Echt. En ik was zo boos. Ik dacht, hoe durf jij nou je titel als politieagent te misbruiken? Toen zei ik ook, juist jij moet weten dat slachtoffers hier veel meer later mee naar buiten komen.
Precies. En dat vind ik ook naar, inderdaad, om te horen. Want hij gelooft waarschijnlijk wat hij zegt. Maar daarin gaat hij dus ook zo zijn werk in. Van, oh, als er iemand aankomt...
Juist.
Nou, ik vertrouw het niet. Want ik denk dat er meer onware verhalen gezegd, verteld worden dan ware.
En dan dacht ik, dit is ook een reden waarom heel veel mensen dus niet naar de politie stappen.
Ja.
Want, hè, ze geloven me toch niet.
Nee. En ook naar, want het is in zijn eigen gezin gebeurd.
Juist, ja.
Weet je wel? Bij meerdere kinderen.
Ja.
Ja.
Ja, en dus ik kreeg allemaal verwijt. En dat heeft me ook wel enorm geraakt. Toen dacht ik ben niet de eerste die hiermee naar buiten komt.
Nee.
En wij worden allebei weggezet als leugenaars. En mijn moeder heeft volgens mij wel een keer een melding gedaan bij jeugdzorg toen, hoor. Van, goh, weet je, ik vind het een beetje gek dat die pleegvader elke keer die meiden onder de douche zet.
Ja.
Hè, hoe kan dat? En toen hadden ze tegen haar gezegd, nou, mevrouw Alijan, u moet blij zijn dat er iemand anders voor uw kind zorgt, terwijl u dat niet kan.
Mm. Ja.
Nou, dat is jeugdzorg.
Mm-hmm.
Ja.
Gewoon, jij moet stil zijn.
Precies, hè? Wat weet jij nou? Je hebt, mm-hmm. Kijk, je hebt je kind, heb je moeten afstaan wat je niet voor kan zorgen. En nu ga je ook nog dingen te vertellen. Nou, en ik vind dat jeugdzorg ook wel steken heeft laten vallen bij degene bij wie het wel ook is gebeurd. Hè? Want toen had ze ook moeten zeggen, oké, we gaan met jou nu aangifte doen.
Ja, want was hij op dat moment nog in het pleeggezin? Want je was toen 16, dus dat was niet...
Nee, want toen zij ermee naar buiten kwam, is ze weggehaald. Ja.
Ja, dus hij zat op dat moment nog in dat pleeggezin toen zij ermee naar buiten kwam. Ja. Precies, dus dan denk je ook van, zullen we niet alle pleegkinderen in dat gezin
even vragen, weet je wel? Hebben jullie iets ervaren? Helemaal niks. Jeugdzorg heeft zoveel steken daar laten vallen. En het ergste is nog, ik hoorde laatst via dat mijn pleegvader, ik kots eigenlijk van het woord, een lintje heeft gekregen, een koninklijke onderscheiding.
What?
Vanwege zijn inzet bij pleegzorg. Ik was zo boos. Want ik heb toen wel aangifte gedaan.
Yeah.
Ik heb de officier van justitie een mail gestuurd van, hoe kunnen jullie dit doen? Hoe kan dit?
Yeah.
Dit is een messteek in de rug van alle slachtoffers die hij heeft gemaakt.
Ja. Zeker.
Ja.
Kreeg je daar iets op terug?
Nou ja, van dat ze het niet hebben kunnen checken. Dat het via de burgemeester gaat. Dus via de gemeente. Toen dacht ik, zal ik nog die burgemeester mail sturen van, waarom doen jullie niet zo'n check van tevoren? He, want op het moment dat ik aangifte deed, heb ik echt wel, volgens mij echt wel uren en dagen op het politiebureau gezeten. Heb ik ook nog gevraagd of het in Amsterdam kon, want ik woonde toen in Amsterdam.
Mm-hmm.
Omdat zijn zoon dus bij de politie werkte en op het moment dat er een misdrijf wordt gepleegd, dan moet dat aangifte gedaan in de gemeente. Ja.
En in welke gemeente was dat?
Als Nijmegen.
Oké.
Nijmegen, ja. Dus ik dacht, ja, mijn zoon zit daar bij de politie, dat ga ik niet doen. Dus nou, met veel bellen en mailtjes mocht ik uiteindelijk toch aangifte doen in Amsterdam. Nee. En dan ben ik even kwijt hoe ik daarop kwam.
Hij had een lintje gekregen en wilde de burgemeester.
Oh ja. Nou goed, ik moest dus aangifte doen in Amsterdam. En ik ben even kwijt hoe
het in Ik denk kwam. Dat je daar uren zat en dat het gewoon... Dat je daar best wel vermoeid
van moest doen. Ja, nee, dat wilde ik zeggen. En toen is uiteindelijk besloten om er geen zaak van te maken. Omdat... Ja, ik was ook heel boos over. Want ik dacht, ik ben niet de eerste pleegkind. Maar ja, zij had dan ook aangifte moeten doen. En het was voor haar ook al verjaard.
Toen was het
nog verjaard.
Is helaas afgegaan, toch?
Klopt, toen was het nog volgens mij verjaard. Of zij wilde niet meer, ze had het al achter haar gelaten. Mm-hmm. Hè, dat is ook prima, dat respecteer ik ook. Ja. En toen zeiden ze wel van... En toen zei ik, oh ja, maar goed, zij hebben een... zij is gastouder. Daar komen nog steeds kinderen over de vloer. Ik zeg, ik wil straks niet dat mij geweten hebben dat een van die kinderen... Hè, nee, dat begrijp ik. Maar goed, we kunnen. Hè, dit gebeurt altijd achter gesloten deuren. Dus er is geen bewijs. En om zaak. Natuurlijk snap ik dat wel. Ja. Maar het voelde gewoon zo. Ja, gewoon shit. Het voelde gewoon zo shit en in de steek gelaten.
Ja.
Toen zei ze wel van ja, maar hè, er wordt wel altijd een soort van aantekening achter zijn naam gezet. Van onderzocht, maar niet bewezen. En toen dacht ik wel, maar hoe heeft een burgemeester dat... Hè, dan moet je zo'n verklaring van goed gedrag toch hebben. Als je in de zorg werkt, heb je dat ook nodig.
Ja. Okay.
En toen ben ik wel heel boos, want ik dacht... Nou, ik wil niet op mijn geweten hebben dat hier een ander kind, weet je wel, een dupe van wordt. Ik heb zo mijn best gedaan en gevochten als een leeuwin, zeg maar. Ja. Om andere kinderen te beschermen. Maar ja, er is naar mij niet geluisterd. Ja, wat kan ik dan nog meer doen? En nou ja, ik heb wel eens met mijn psycholoog erover gehad. Van toen dacht ik, zij stopte met pleegzorg.
Ja.
Toen zijn ze een best wel een duur bedrijf. En toen dacht ik nog, oh ja, daar zit mijn geld.
Ja. Daar zijn die 5 gulden ook.
Ja, precies. Maar ja, ook. Toen kregen ze 1000 gulden per pleegkind in de maand. Ook, ja. Nou, ik ben echt geen 1000 gulden hoor, geloof ik. Ik kreeg 1 gulden zak gehad in de week.
En geen kleren.
En geen kleding, helemaal niks. Nee, echt gewoon niet. En dus toen dacht ik nog, oh ja, dus daar zit al het geld wat je van mij... Maar goed, en van de rest van de pleegkinderen natuurlijk. En ben ik alweer kwijt, want ik praat veel. Dus dat ik dus gewoon niet wilde dat een ander pleeg of een ander kind daar zo, weet je wel. Ik heb echt gevocht gewoon. Goed, het zijn zo meer dan dat kan ik genoeg. Oh, dat wilde ik zeggen. Dat ik mijn psycholoog het over had van ja, ik ga pedofiel op zijn bus spuiten en huis bekladden. Weet je wel, dat ze alleen maar aan weten dat wat hij gewoon heeft gedaan. Ja. Maar ook gewoon hoe dat gezin is. En toen zei ze tegen mij... Heel gezond dat je dit denkt, maar voer het niet uit. Ik zeg, nee, ik ga het niet uitvoeren. Ik ben een moeder. Hè? Ik wil geen gezeur. Want als ik al zie hoe zij al naar mij toedeed... dat ik gewoon alleen naar hun... Toen had je nog huis, ontvriend had op huis... en overal had geblokkeerd. De ene bedreiging naar de andere. Op e-mail krijg ook van die zoon, die politieagent. Toen dacht ik, natuurlijk ga ik dat niet doen. Nee. Ga ik niet op de bus schrijven, Pedro. Want ik weet wat voor gezeur en laster, smaad... ik dan vervolgd wordt.
Ja.
Maar toen zei ze, het is heel gezond dat je zoiets denkt. En je mag alles denken. Hè? Heel gezond is dat. Dat hoort ook bij verwerking, maar ze zegt, voer het niet uit.
Yeah.
Ik zeg, nee, ik zeg zo redenvatbaar ben ik ook wel weer dat ik dat niet doe. Dus ging me thuis ook nog iets te binnen. Is dat ik had vroeger een mooie puntenslijp in de vorm van een schelp.
Yeah.
En dan was ik roze met wit, parlemoer, helemaal trots was ik er. En toen dacht ik nog, oh, deze moet ik goed bewaren, want als ze die vinden, maken ze het kapot. Mm. En ik heb hem heel lang... Heb ik hem bewaard. En een ogenblik ben ik hem ergens vergeten of zo. En toen vond mijn pleegbroer hem. Nou, hij heeft hem echt waar iedereen bij was. Gewoon echt op de stenen vloer gewoon op de grond gegooid. En kapot getrapt. Nou, ik heb gehuild. Yeah. Ik heb gehuild. Ik was zo verdrietig. Ja, en dan ga je weer. Zit je weer te janken? Yeah. Nou, begonnen ze weer met z'n allen te zingen. Huilen is voor jou te laat. Dus die vernederingen. Nou, dat is echt wel... Ja, echt. ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zulke dingen bij een kind doet. Uitlachen. En ja, weet je. En ik was een keer boos op haar. En toen zei ik, ik haat je. En toen wilde ik haar volgende ochtend een knuffel geven en een kus. Zei, nee hoor, hoef ik niet. Ik hoef niet van een kind wat me haat. Ja, je voelt je dan zo afgewezen. Ja. En ik denk dat je daar als oudere persoon ook wel heel gevoelig bent voor afwijzingen.
Ja, klopt.
Absoluut, ja.
En je zegt net, ja, dit is heel raar te bedenken dat het met een kind, of dat volwassenen dit met kinderen kunnen doen. En ik denk dat heel veel mensen die het misschien niet hebben meegemaakt in hun eigen leven, dat ook hebben. En dat vind ik soms het lastige om ons verhaal te vertellen. Want wij kijken ook naar die situatie van dit kan echt niet. Juist. Maar wij weten wel dat het er is.
Juist, ja.
En het is dan lastig om dat andere mensen ook te laten realiseren van nee, ze deden dit echt om mij te vernederen. Of ze deden dit echt, weet je wel. Het was echt
persoonlijk.
Ja, ja, het was manipulatief. Het was echt hard.
Het was echt, ja precies. Het was gewoon heel persoonlijk, want ik sprak laatst ook een ander pleegkind, zeg maar. En die zei ook tegen mij, ik heb echt wel gezien hoe ze jou anders hebben behandeld. Die zei ook van, ik was al lang blij dat ik het niet was. Hij zei, ik vind het echt heel erg voor je. Yeah. Ik was al lang blij dat ik het niet was. En dat heeft me enorm geraakt. En dan denk ik, oh ja, want die zag het dus ook. En die konden natuurlijk ook geen emotie en gevoel of iets aan als kind zijnde. Maar die zag het wel als volwassen persoon. Dat je ook erin zit, hey, dat kind was echt wel anders behandeld. Is echt wel anders behandeld. Ja, hè? En wat ik al zei, om de havenklap straf. En ik heb een week alleen maar brood moeten eten. En ik weet al zo niets meer waarvoor, joh. Ik heb geen idee meer. Echt, gewoon niet. Ja. En dat je ook als lastig kind wordt weggezet. Onhandelbaar kind. En dan denk ik, ja, maar ik word weggerukt bij mijn eigen gezin. Waar ik eigenlijk nog enig kind was. Hè, omdat mijn broers natuurlijk en zussen allemaal het huis uit waren. En dan kom je in een vreemd gezin. Met iedereen die wat van je wilt. En op je huis zit. En je niet de ruimte geeft. En dan ben jij een vervelend kind. Ik moest bijvoorbeeld op zaterdag ook mee naar de scouting. Nou, ik haat scouting. Echt waar. Echt, als mijn kind zei, mag ik een keer mee naar de scout? Ik zeg, nee, dat gaan we gewoon niet doen. Nou, waarom dan niet? Gewoon omdat ik het zeg, punt. Ik wil er niks meer over horen. En ik heb zo'n takkenhekel, werk daar nu echt aan. Maar ik mocht ook geen andere sport doen, hè, want ik was heel goed in turnen. En ik vond dansen heel leuk. Nou, absoluut niet, nee. Ik weet dat ze me ook een keer, volgens haar was ik dan onhandelbaar. Nou, onhandelbaar een beetje tussen je zes en je negende. Mm-hmm. Ik weet niet hoe oud ik was, misschien 8. Dat ze mij in de regen buiten heeft gezet.
Oh.
In de regen. En dat toevallig kwam mijn moeder voorbij. Want die woonde in dezelfde wijk. En dan achterin helemaal.
Yeah.
En ze zei, wat doe je hier? Ik zei, ja, ze heeft me buiten gezet. En toen zei ze, ik ga er naartoe. En ik heb haar gesmeekt om het niet te doen. Want ik wist gewoon, als zij dat zou doen, nou, dan breekt ze hel los.
Ja, precies.
Ja.
Want jij bent niet veilig als zij weg is, natuurlijk.
Nee, zeker niet, nee. Mm-hmm. Nee, ik heb ook echt wel, toen was er ook een keer iets. En toen heeft hij me echt een schop onder mijn kont gegeven. En ook hard hoor. Mm-hmm. En ook echt wel bij mijn nek gepakt. Nou ja, mijn moeder, die maakt altijd dingen ook wel groter dan dat is. Die zei, ja, ze had een blauwe nek. Nou, toen kreeg ik de straf. Omdat ik had gezegd dat ik een blauwe nek had. Ja. Ja. En ik vind het soms ook wel lastig misschien hoe mijn kinderen dan opgroeien. Eigenlijk, tuurlijk doe ik het wel. Doe ik aan mee dat ze verwend zijn. Want ik denk, ik had vroeger een fiets en springtouw en elastiek en dan was het. En dat vind ik soms wel eens confronterend. Ja. En ook hoe vrij ze opvoeden. Hoe ik ze opvoed. Maar ook hoe ze wel tegen mij durft te verzetten. En dan denk ik, wauw, wat goed van jou.
Ja.
Ja. Allemaal denk ik, nou, ik hoefde dit vroeger niet te doen, hoor.
Ja, precies.
Ik hoefde dit vroeger echt niet te doen. Dus daar, dat is soms echt wel heel lastig in het moederschap met zo'n verleden.
Ja, dat kan ik begrijpen. En daar was of ben ik zelf ook wel bang voor in de toekomst dat ik ging nadenken over van oké, ik wil dit en dit mijn kinderen bieden. Mm-hmm. Maar dat ik dan een soort van een beetje bang werd van oké, maar dan ga ik, als dat zo mag zijn, dan ga ik kinderen opgroeien die mij in die zin niet herkennen, weet je wel? Dat ik afstand creëer met mijn kinderen, omdat zij zeg maar niet kunnen begrijpen dat een leven zo kan zijn, zeg maar. Als je een beetje kan begrijpen wat
ik
bedoel.
Ja, snap ik. Ik denk door er open over te zijn. Kijk, je hoeft je kinderen natuurlijk niet alles te vertellen in details.
Ja.
Maar door er open over te zijn, gaat het heel natuurlijk. Want ik zeg dat ook wel eens, hè. Mm-hmm. Ik vroeg bij andere mensen gewoond. En dan vraag ik wel, en hoe ging dat dan? En kreeg je ook straf? Of kreeg je ook dit? Zeg ik, nee, ik kreeg dat niet. Of kreeg je het heel vaak straf? Mm-hmm. En ik weet dat mijn ouders een keer iets heel moois zijn. Ja, toen schoot ik helemaal vond. Toen zei ze, mama, weet je wat je moet doen? Je moet teruggaan naar die mensen in Nijmegen en zeggen, ik ben nu groot en jullie waren niet zo lief voor mij. En nu gaat het goed met me. En toen schoot ik helemaal vol. Toen dacht ik, oh ja, wauw kind. Mm-hmm. Wat toch een besef.
Yeah.
Kijk, ze weten dat ze niet lief voor me zijn geweest. Mm-hmm. Maar ze weten natuurlijk in details niet wat er is gebeurd. Nee. Dus door er open over te zijn, maak je het niet beladen.
Ja. Yeah. Mooi. En een goed advies.
Ja. Ja, maak je het gewoon niet beladen. En af en toe vragen ze nog wel eens wat erover. En kinderen zijn zo anders als wij. Hè? Wat ik al eerder zei, mijn man is in 2019 overleden. Dus de vader van mijn kinderen.
Yeah.
Toen heb ik ook gelijk een kinderrouwtherapeut en een kinderpsycholoog in de armen genomen. Van denk ik, ja, want ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Hoe leg je een kind van die leeftijd uit dat hun vader is overleden? En die zeggen ook, die zei ook van, ja, maar wij als volwassenen vullen vaak de emoties in die wij voelen. Maar kinderen zijn zo nuchter.
Mm-hmm.
Die kunnen gewoon ineens zeggen, nou, ik mis papa, maar mag ik een snoepje?
Ja. Yeah.
Dus die kunnen dat heel, die zijn zo anders, ja.
Yeah.
Ja.
Mooi. Ja. Mooi. Ja, dus heb je er uiteindelijk nog voor, want je had gewerkt aan, oké, zij staat nog eens geschreven als gastouder. Hij heeft dat lintje gekregen. Hoe is dat verhaal geëindigd?
Ik heb dus die officier van justitie gemaild. Die zei, ja, we kunnen hier niks aan doen. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou ja, oké, dan laat maar. Mm-hmm. Dan meer dan, wat kan ik nog doen?
Yeah.
Wat kan ik nog meer doen op de officiële manier, zeg maar op de wittige manier, om te zorgen dat het, ik kon gewoon niet zoveel.
Mm-hmm.
Dus ik heb het gelaten en we zien het wel.
Ja, precies.
Ja.
Het kost ook heel veel van jou energie.
Het kost heel veel van mij, omdat het blijft zo oneerlijk. Hè? Omdat zij leven hun leven gewoon door, alsof er niks aan de hand is.
Mm-hmm.
En ik zit met de trauma's. Hè? Dus op het moment dat ik misschien even wat minder in mijn vel zit, dan kan ik bijvoorbeeld inderdaad weer, als ik mijn dochter zonder de douche zet, kan ik daar weer aan denken. Of als er een situatie zich voordoet, dan denk ik, oh ja, ik kreeg daar om straf bijvoorbeeld.
Ja. Yeah.
Ja.
Mm-hmm.
Als ik iets in huis kapot liet vallen, nou, dan krijg ik alweer straf. Dan kom ik alweer naar boven de hele week. En ging het alweer van mijn zakgeld af. Dus dat zijn dingen wat mij soms nog wel eens kan triggeren.
Mm-hmm.
Ja.
Yeah.
Ja.
Ja, zeker. En, want je ging, op je negende ging je daar weg?
Ja, toen ging ik terug naar mijn moeder.
Mm-hmm.
Nou, mijn moeder bleef labiel en mijn moeder was opeens ook Jehova's getuige toen ik bij haar terugkwam. Dat was voor mij ook heel lastig.
Mm-hmm.
Mijn moeder bleef labiel, leunde ook veel op mijn oudere zus. Die was ook is ook Jehova's getuige.
Mm-hmm.
Ja, mijn moeder dronk regelmatig en mijn moeder had totaal geen zelfbeheersing en agressie. Totaal niet. Dus die ging ook helemaal los. En dat is eigenlijk, zeg maar, toen ik in de puberteit kwam, ging ik een beetje, ja, ging terugmeppen. Ik denk, mijn lichaam verandert, je komt aan mijn lijf, weet je wel. En mijn moeder was altijd voor anderen heel goed. Maar ja, ik noem mezelf ook altijd nog steeds het vergeten kind, hoor. Dus zodra een broer of zus bij mijn moeder kwam, dan vergat ze mij. Ze vergat mij sowieso altijd.
Mm.
En ze zegt altijd, ja, ik heb mijn best gedaan. En toen dacht ik, ja, het is gewoon niet goed genoeg.
Nee, dankjewel voor jouw best.
Ja, dankjewel inderdaad voor je best. En toen sprak ik een keer met omdat ik ben nu moeder en ik leg die lat voor mezelf altijd zo hoog, omdat ik het zo goed wil doen.
Ja.
Moet ik ook weer oppassen dat ik niet ga overcompenseren. Hè?
Ja, ja.
Dus dat er ook weer daar grenzen in zitten, in speelgoed of in het krijgen van dingen.
Ja.
Dus daar moet ik dan wel oppassen. Maar dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Oh ja, dus dat, en toen zei een vriend van mij. En toen zei ik, ja, ik wil nu zoals mijn moeder zijn. Hè? Ik let daar heel erg op. En toen zei de liefschat, wat jij al doet, is al beter wat jouw moeder doet. En toen dacht ik, oh ja, ja, je hebt eigenlijk al helemaal gelijk. Ja.
Ja.
En dus dat, zulke dingen blijven me wel bij. Ik had ook ooit een collega. En ik zei tegen haar van, had het ook over mijn moeder. Ik zei, ja, ik vind dat mijn moeder me eigenlijk nooit had moeten krijgen.
Ja.
En toen zei ze, nou, ik ben toch blij dat ze het heeft gedaan. En toen dacht ik, oh, wat lief van je. En ik zie haar nooit meer, hoor. Maar ik, het is wel... Ja, dat staat me zo bij.
Ja.
Dat heeft me zo'n warm gevoel. Fijn. Dat ik dacht, oh ja, ik mag er ook zijn. Mm-hmm. Door al die dingen wat je meemaakt. Dat geeft zo'n deuk op je zelfvertrouwen. Van, ik word niet gehoord. Ik mag er niet zijn. Mijn gevoelens doen er niet toe. Hè, en daar kamp je natuurlijk als met volwassenen... Kamp je daar ook gewoon mee. Hè? Ja. Afwijzingen. Ik ben nooit goed genoeg. Wat ik ook doe, het is nooit goed genoeg. En door dit soort opmerkingen laat een ander je weten... Hey, het is oké. Okay. Je bent oké. Okay. Je mag er zijn. Je bent fantastisch.
Ja, precies.
Ja.
Het is ontzettend mooi.
Het is ontzettend mooi.
En ook een gevoel van trotsheid. Van wauw, inderdaad.
Ja.
Maar...
En dankbaarheid.
Ja. Ja. Heb je tegelijkertijd misschien ook zo'n kant van verdriet? Van, oh, maar ik doe het wel... Waarom zij vroeger niet?
Ja, absoluut. Zeker, ja. Ik denk dat zij echt wel in haar slachtofferrol blijft zitten. Van, ik heb zoveel meegemaakt. En toen dacht ik, ja, ik ook.
Ja.
Ja, weet je, kijk, ik ben dan niet mijn... Ik heb dan geen kinderen verloren, dat met alle respect. Mm-hmm. Want ik zou niet weten wat ik dan zou doen.
Mm-hmm.
Maar ze zegt, ja, ik ben hier, 1973 naar Nederland gekomen met kinderen en ik wist niet beter, blablabla. Ja. En toen denk ik, er zijn zoveel vrouwen die uit Suriname zijn gekomen, die een carrière hebben gemaakt, die voor hun kinderen hebben gezorgd. Er zijn zoveel.
Ja.
Maar ja, goed, mijn moeder kwam natuurlijk met ernstige psychische klachten.
Ja.
Dus daar kan ik dan niet helemaal misschien over oordelen, maar ik zie wel... De liefde die ik geef aan mijn kinderen.
Mm-hmm.
En dat ik er voor ze ben. En de knuffels en de kusjes. En zeg hoe mooi ze zijn.
Ja.
En dat ik van ze hou. En en dat ik zie wat het met hun zelfvertrouwen doet.
Ja.
Ik zei een keer tegen mijn dochter. Oh, zegt ze. Ik zei, je bent echt het mooiste meisje van de klas. En toen zei ze, nee mama. Iedereen is mooi. En toen dacht ik, wauw. Ik denk, dit is mijn opvoeding.
Ja.
Ja. Ja.
Oh, zo mooi inderdaad.
Ja.
En trotsheid.
En trotsheid, ja. Ja, en dus ik denk wel, ik dacht, jeetje, ik geef alles van mijn kinderen. Ook toen mijn man overleed en ik met die twee kinderen achterbleef.
Ja.
Nou ja, ik had dus geen ouders en verder is ook geen familie. Dus een handjevol buren en mijn allerliefste, beste vriendin.
Hm.
Zij stonden voor mij klaar. En toen, nou ja, ik was ZZP'er, mijn man was ZZP'er, dus we hadden ook geen verzekering of helemaal niks. Spaarpotje was ook al bijna op. Ja, dus ik moest, na een maand moest ik alweer werken.
Ja.
Maar ik dacht alleen maar, ik moet werken, ik moet inkomsten hebben. Want als ik geen inkomsten heb, raak ik mijn huis kwijt, raak ik mijn kinderen kwijt. Komen ze in de pleeggezin, komen ze met al die ellende wat ik heb gehad. Dus dat, die kinderen zijn voor mij zo een drive geweest om, na een maand moest ik alweer werken... Om te zorgen dat er geld binnenkwam. Dat ik alles gewoon mijn dingen kon betalen.
Yeah.
Want ik wilde ze natuurlijk niet kwijtraken. Hè? En zijn verleden straks geven we wat ik zeg maar heb gehad. Dus ik was zo alert daarop. En toen dacht ik... Ja, maar kijk mij. Kijk mij nu vechten voor mijn kinderen.
Yeah.
Letterlijk en figuurlijk. Ondanks dat ik mijn man ben verloren.
Mm-hmm.
Ben ik na een maand alweer aan het werk. En ben ik altijd gewoon heel stabiel geweest. Hè? Dus ik stond 's ochtends op, ik draaide avonddiensten. Want mijn bestie, die paste dan op mijn kinderen.
Ja,
dat is ook liefde voor iemand hebben. Wie
doet
dat nou 4 avonden in de week op je kinderen passen? Dus ik werkte 4 avonden in de week. En 's ochtends stond ik om 6 uur, 7 uur op. huis schoonmaken, alvast eten koken. De oudste ging al naar de peuterspeelzaal, die was 2. En om 1:30, 2:00 ging ik werken, tot 11:00. Ja, ja.
Ja, dat deed je allemaal.
Ik deed dat gewoon, ja. Ja.
Heb je daarin wel ook, en dan niet meteen, maar dan ook wel weer ruimte voor jezelf genomen? Want ik merk ook weer dat overlevingsding.
Totaal niet. Was er niet. Nee, want ik had die kinderen die waren nog zo jong. Die jongens kregen nog 's nachts een flesje. Dus dan, ik heb wel eens gehad dat ik dan bij de ene de kamer zijn slaapkamerdeur dicht ging. Toen moest ik naar de andere omdat hij zat te huilen. Ja, en toen heb ik ook wel echt gehuild hoor. Ik heb echt wel gehuild. Mm-hmm. En dat ik me zo eenzaam voelde. En ouders miste. Ik heb ook wel, ik heb een keer mijn moeder een telefoon gehad. En ik zei, ik kan niet meer. Ik ben zo moe. Mama, ik kan niet meer. En dat ze zei, ja, dan ga je toch slapen. En toen dacht ik, heb jij enig idee wat voor leven ik nu heb? Ik heb 2 jongens hier lopen. Mm-hmm. Ik kan niet op elk willekeurig moment gaan slapen.
Ja.
Dat. En denk ik dat elke moeder zou zeggen, ik stap in de auto, of ik neem de bus, of ik neem de trein. Ik kom naar je toe. En dat heeft me zo geraakt. En wat mij enorm ook heeft geraakt, omdat mijn moeder natuurlijk heel erg labiel is. Dat ik zei, oh mama, ik mis hem zo, ik mis hem zo. En dat ze zei, ja, denk je niet dat ik hem mis, mijn enige schoonzoon? En toen was ik zo boos. Toen dacht ik, tuurlijk, het moet weer over jou gaan.
Ja.
En ik snap, hè, want ze heeft 2 zonen verloren. Mm-hmm. Dat gevoelens kan bij haar boven kan brengen. Tuurlijk,
haar gevoelens zijn ook valid, maar.
Tuurlijk, maar nu heeft jouw dochter jou nodig. Want hè, ze is achtergebleven met 2 jonge kinderen. Wees daar als moeder.
Precies,
en dat heb ik zo gemist. Ik heb dat echt... Echt zo gemist, ja. Dus, Ik denk dat dat op het moment ook wel... dat ik ben gestopt om mijn best te doen.
Mm-hmm. Je dacht van... Ja.
Ja, dat ik dacht, oké. Okay. En mijn broer is bijvoorbeeld heel, heel blij met het stukje moeder wat we nog hebben. Mm-hmm. Dus ik kan echt wel met echte, ook lichamelijke gezondheid, problemen. En hij is nog blij met wat hij heeft aan moeder, een beetje relatie, moeder, zeg maar. Maar ik ben zo gekwetst tijdens het overlijden van mijn man.
Ja.
Door haar. En misschien is het onwetendheid. Maar ik kan me daar niet overheen zetten. Dus als we bellen, hoor je, hoe is het? Hoe gaat het? Prima. Oké. Nou ja, fijne avond.
Ja. Dus er is nog wel contact, maar het is gewoon,
heel oppervlakkig.
Ja, precies. Ja. En het heeft een ander plekje in je hersenen gekregen. Het hoeft niet
zeker,
meer.
Zeker, ja.
Tot een bepaald iets te komen, hoe het nu is, is genoeg.
Het is genoeg, ja. Het is echt wel oppervlakkig. Ja. Eén keer of 2 keer per jaar ga ik er naartoe met mijn kinderen. Doe ik het ook meer voor mijn kinderen.
Ja, want dat is een oma ook trouwens.
Juist, ja. Dat is...
Ja, dat is het.
Meer is het niet. Ja. Nee, en het is ook prima voor mij, ja.
Snap ik. Ja, ik heb op dit moment ook geen contact met mijn pleegvader. Mijn pleegmoeder is overleden. Hmm. Maar als ze er wel was, dan was dat waarschijnlijk ook niet geweest, hoor.
Ja.
Maar ik herken wel in wat jouw moeder zegt, een stukje van hem. Van als ik dan iets zei, dat het dan meteen op zichzelf, op hemzelf werd betrokken. Terwijl ik dacht van, ik dit is geen beschuldiging. Ik zeg gewoon iets wat van mij is, van ik mis... Weet je wel wat jij zei? Ik mis mijn man.
Ja.
En dat ze dan, alsof dat te zeggen, alsof je dan zegt van, jij mist hem minder of iets, weet je wel. Maar dat ze het toch steeds betrekken op zichzelf.
Ja.
Dat is heel lastig inderdaad.
Ik vind het heel egoïstisch. Je moet even openstaan voor het gevoel van een ander.
Ja, maar bij sommigen lukt dat dus niet
we
zo
zeggen,
goed.
Nou kind, ik begrijp het. Wat verdrietig voor je. Ja. Ik wou dat ik wat voor je kon doen. Of kan ik iets, wat wil je dat ik voor je doen? We zeggen, nou, met mijn eigen enige schoon, dan denk ik altijd donder op, joh.
Ja.
En dat heeft zij, daar heeft zij best wel... Ja, alles slaat op haar. Echt alles slaat op haar. En natuurlijk, ze heeft een verleden. Ik weet nog... Mijn broer die is in 2012 overleden. Toen zat ik net toevallig in mijn IVF-behandelingen. Goed, als jongste, ik moest zoveel regelen en heel gedoe. Yeah. En toen zei ik, want hij was ook echt mijn beste vriend. Dus mijn broer en mijn beste vriend. En toen zei ik, oh, ik ben zo verdrietig gemist. Maar ja, zag ze, maar wij zien hem in het paradijs. Dan dacht ik, oké, laat maar. Weet je, want je, ja, laat maar. Ja. Toen dacht ik, oké, met jou kan ik hier ook niet over hebben. Mm-hmm. En ja, en ook toen ik zwanger was, ik heb... Nou ja, de IVF is dan een miskraam gehad van een tweeling, zeg maar. Toen hebben we het even, toen overleed mijn broer en toen hebben we het even op pauze gezet.
Heel veel verlies.
Hè? Heel veel verlies. En toen raakte ik uiteindelijk toch spontaan zwanger.
Oh.
Ja, ja, ik kon mijn ogen niet geloven, echt. Ik weet nog heel goed, ik ben fan van Guus Meeuwis. Guus Meeuwis kwam op tv. Ik zeg, nou, ik ga wijn drinken en ik ga kip eten. En,
ja, even dat.
Guus, inderdaad. Mijn avond met Guus. En toen dacht ik, oh, ik ben over tijd. En toen had mijn man toevallig ook nog, ja, die heeft het echt bij gehad. Die had een herseninfarct gehad, dus die mag niet auto rijden.
Jeetje.
Dus die is op zijn fietsje naar de Kruidvat gegaan. Heeft die test gehaald. Ik zeg, hij is positief, ja. Hij is positief. We hadden helemaal shaken zo. Mm-hmm. Nou, die spetters vlogen er nog net niet vanaf. En ik zeg, nou, en dat was na 8 jaar, was dat. Ja, 8 jaar, zeg maar, proberen en allerlei behandelingen.
Ja.
En toen zei ik, nou, ben benieuwd hoe lang ik dan zwanger ben. Dus je hebt zijn fietsje teruggegaan, maar...
Nog een
ja, precies, met die indicatie, ja. Weet je wel. En ja, en toen was ik zwanger. En toen belde ik mijn moeder. Ik denk, ja, je bent mijn moeder, je moet dan toch als eerste weten. En toen belde ik op, toen zei ze, oh ja, ik heb zoveel voor jou gebeden. Nu is het gelukt. Toen dacht ik, alsof het door jou komt met je gebeden. Wat wil je nu? Een schouderklopje? Ja. En toen zei ze ook, ja, want ik zei tegen de thuiszorg, vertel dat dan thuiszorg had je moeite hebben om zwanger te worden. En toen dacht ik, oh, wat erg eigenlijk. Wat erg. Alsof, het, alsof je met mij leed aan de haal gaat om interessant te doen.
Yeah.
Medelijden te krijgen. Ja, maar zo ziet zij het dan waarschijnlijk niet. Maar toen was ik dus zwanger. En ja, eigenlijk heel snel, na 6 maanden, toen Feline 6 maanden was, was ik alweer zwanger van de tweede.
Oh,
dus echt een cadeautje. Yeah. Ja, ja.
Heel mooi.
Ja. Dus, maar ik heb mijn moeder daar nooit bij in betrokken. Mijn moeder was ook eigenlijk niet geïnteresseerd of zo. Van,
ja, want je zei dat je IVF-behandelingen hebt genomen. Dat is ook best wel wat.
Ja, eigenlijk ICSI-behandelingen. Met PGD is een beetje lastig uit te letten, om dat uit te leggen. Dus embryoselectie. Dat mijn man een gendrager was van alvleesklierkanker.
Oh.
Mm-hmm. Wilde dat dus niet doorgeven aan de kinderen. En ook omdat ik een afwijking heb aan mijn eileider, linker eileider. Dus die kans dat ik echt natuurlijk zwanger was heel klein, geloof ik iets van 8% of zo. Yeah. Maar goed, dus dat, dat lukte niet. En uiteindelijk wel een miskraam gehad van een tweeling. Mm-hmm. En dus mijn moeder is eigenlijk nooit betrokken geweest daarbij. Nee.
Toen je jouw moeder opbelde,
ja,
had je dan zo'n hoop en dan kwam weer die teleurstelling?
Zeker,
my god, wacht.
Ja, toen dacht ik, wacht, doe ik de moeite. Ja, precies. Zo vaak. Toch, je blijft het proberen.
Ja.
Ik heb dat eigenlijk gedaan inderdaad tot aan, toen dacht ik nog een stukje na het overlijden van mijn man. Mm-hmm. Heb ik dat gedaan? En nou ja, op het moment dat ze zulke dingen zeiden, toen dacht ik, het is zo klaar. Ja, het is echt wel zo klaar. En het is ook dat mijn zus best wel een overheersende rol heeft, hè, als mantelzorger.
Ja.
En mijn moeder vindt dat prima. Dus die komt ook niet dan voor mij op of zo, weet je wel. Dus als ik zeg, nou, ik wil even langskomen met de kinderen, dan belt mijn zus op. Nee, dat kan ze niet aan, bla bla. Terwijl mijn moeder het dan vraagt, hè. Bijvoorbeeld, ja. En dan denk ik, oké, never mind.
Yeah.
Ja, ik ben wel weer het vergeten kind, denk ik dan. Ja.
Inderdaad, weer iemand die de schuld krijgt, terwijl je eigenlijk doet wat van je gevraagd wordt. Ook wat er in dat pleeggezin gebeurde.
Ja, inderdaad. Ja. En het is ook zo'n patroon. Op je tenen lopen, niet goed genoeg zijn.
Mm-hmm.
Dat is bij mijn moeder eigenlijk voortgezet. Wel door een ander persoon, dus door mijn moeder. Maar het is wel voortgezet. Dat bijvoorbeeld, ons huis was ook nooit schoon. En als ik het dan het huis schoonmaakte, maar bijvoorbeeld de wasmachine niet had leeggeruimd, dan was alleen gefocust op de wasmachine. Dus wat je ook deed, was nooit goed genoeg. Dus in dat pleegzin heb ik heel erg om mijn tenen gelopen. Hè? En om goed te doen, om aardig te worden gevonden, heb ik bij mijn moeder dat ook gedaan. En dat doe je als volwassene dan ook.
Ja.
En dat is iets wat je kapot maakt. Dat maakt je als mens echt kapot. Ja. Dus dat is echt wel... Heb ik ook moeten leren. Dat heb ik vooral van mijn eerste man geleerd. Maar die was echt een nuchtere Amsterdammer. Die dacht altijd, ja, die zou ik... Ze liggen er niet wakker van dat jij er wakker van ligt, hoor. Ik weet niet. Ja, weet je? Ja. Dus, en echt voor mezelf... Heb ik echt van hem geleerd, ja. Voor mezelf op te komen. Ja, ja. Ja, en natuurlijk, hè. Als je dan vooral op werk... vrouwenteams werken, moet je best wel een sterke persoonlijkheid hebben. Ja, als dan een ander wat zei, dan kwam ik heel erg, of ik deed iets fout, ook heel erg persoonlijk, weet je wel.
En het voelt echt bezwaard.
Zo, dat denk ik, ik raak mijn baan nu kwijt, ze vinden me niet leuk, ze vinden me niet goed genoeg. Ja. En dat is echt wel, dat maak je jezelf mee kapot. Want het zijn je eigen gedachten en je eigen trauma's die met jou aan de haal gaan. En dat moet je gewoon stoppen. En dat kost tijd en dat kost therapie en... Maar het wordt wel minder.
Oh,
ja,
fijn.
Ja, dus dat is hoopvol.
Ja, en sowieso inderdaad dat besef van... Oh, wat ik denk is niet altijd realiteit.
Nee.
En ik denk negatiever over mezelf en over de wereld... dan dat die waar daadwerkelijk soms is.
Juist,
Dus dat is ook wel goed om te realiseren van... Ben ik echt slecht of ben ik echt een mislukkeling omdat ik... een tram niet heb gehaald of dat ik niet tegen iemand heb geglimlacht die voorbij kwam. En ik dacht dat die glimlachte, maar ik wist het niet zeker. Dus weet je wel, dat soort dingen.
Kleine dingetjes, maar die kunnen je 's nachts wakker houden.
Ja, precies.
Ja, ja. Absoluut. En ik werkte toen ook een gezondheidszin. Was toevallig ook waar die andere collega die mooie opmerking over maakte. En toen zei ik ook tegen haar, zij is kinderpsycholoog. En toen zei ik ook, vroeger dacht ik dat niemand van mij had... houdt of dat ik dat niemand van mij kan houden. En toen zei ze, moest ze zo hard lachen. Ze zei, jij? Je bent zo makkelijk om van te houden. En toen zei ik, echt? Weet je wel? Ik was zo verbaasd. Toen zei ze, je hebt me zo easygoing en makkelijk. En dat heb ik ook wel als klanten van mijn massagepraktijk dat zeggen. Ik ben zo blij dat ik je heb gevonden.
Ja, mooi.
Dat zijn klanten die bij mij passen. Ja. Die heb ik nodig blijkbaar in mijn leven. Want ze zeggen altijd, je trekt de klanten aan die bij je horen. Ja. Of ik ben zo blij met je. En dan denk ik, ja, dat is wat wij. Hè? Een kind met trauma of een innerlijke kind met trauma. Maar een volwassen vrouw, dat heb je nog steeds nodig.
Ja. Ja, dat wil je zo graag horen.
Juist, je mag er zijn. Boost, je bent geweldig. Die wereld is een stukje mooier met jou. Mm-hmm. Jij maakt het verschil.
Ja.
Nice.
Heel mooi. Ik zit wel ook even naar de tijd te kijken.
Ja, dat is goed hoor.
Even kijken.
Ik weet niet hoe lang we al bezig zijn.
Ik ook niet. Ik heb geen begintijd gegeven. Maar ik ben niet vermoeid. Dus het voelt alsof we niet lang hebben gezeten. Maar je hebt al heel wat verteld ook.
Ja.
En ik vind het heel interessant ook om te horen over de dingen die nu gebeuren en die je nu meemaakt. Die dus, wat je kan herleiden naar op vroeger, weet je wel. En waar je nog steeds soms aan moet werken van, dit moet ik niet doen. Ik moet niet negatief over mezelf denken. Ja. Ik moet grenzen stellen met mijn familie. Dat soort dingen. Ik denk dat de jongeren van nu heel erg veel kan helpen.
Ik hoop het, ik hoop het.
Mij in ieder geval wel.
Ja.
En zou jij misschien willen afronden met een... Ja, eigenlijk met wat jij wilt. Heb je misschien een advies of iets wat je wilt vertellen of iets wat je wilt zeggen?
Soms lijkt de weg lang... waar je wilt zijn. En soms hoopt je al dat je verder al bent. Dan waar je had willen zijn. Maar je bent al verder dan waar je toen was. Hè? Want soms denk ik ook wel eens. Goh, ik kan nog meer iets zelfvertrouwen willen zijn. Want als ik kijk naar vijf jaar geleden.
Ja.
Heb ik al veel meer zelfvertrouwen dan 5 jaar geleden. En hoe dan ook. Natuurlijk, hè, als mensen zeggen. Heb vertrouwen in jezelf. Dan denk je, maar hoe dan? Heb ik er echt een knopje zitten? Of zeg me hoe ik zelfvertrouwen kan krijgen. Mm-hmm. Weet je, daar kan ik je niet 1, 2, 3 bij helpen. Maar geef niet op. Blijf in jezelf geloven. En heb jezelf lief. Hou van jezelf. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Leren houden van jezelf. En hou dat gevoel vast. En het is niet makkelijk. Hè? En vooral waar we vandaan komen met wat we dragen... Tuurlijk, het is niet makkelijk. Maar het wordt lichter. De scherpe randjes gaan er echt wel van af. Als je soms denkt, ik moet psychologische hulp hebben of ik durf niet, doe het. Ja. En zorg dat je ook een goede klik hebt met je therapeut. Dat is heel belangrijk. Goede vertrouwen erin hebt. En dan ga je naar scherpe randjes, gaan er echt wel af. Ja, yes. Zeker.
Mooi. Ja, ontzettend mooi. En ontzettend bedankt voor dit gesprek. En dat
ja,
ik
jij
hier
ook
mag
bedankt.
Zijn.
Ja, super. Ja, ja.
Ik vond het echt een heel mooi en fijn gesprek, ondanks de heftige gebeurtenissen natuurlijk. Maar ik vond het heel fijn. Ik vond het leuk om met je te praten.
Je klit lekker, hè?
Ja. Ja. Dus voor een podcast is dat echt geweldig. Ja. Dan sluit ik hem hier denk ik af voor de luisteraars. Tot de volgende keer.